Goedemiddag allemaal, we zijn er weer. Vandaag gaan we het onderwerp de stad met fundamenten, het Nieuwe Jeruzalem. En ik wil eigenlijk wat nadruk leggen op het Nieuwe Jeruzalem. En ik wil het eigenlijk ook even aangeven dat het een alternatief is van hetgeen wat wij nu allemaal beleven in de coronatijd. En je zal gaan merken, als je kiest voor het Nieuwe Jeruzalem, dan kan je ook de coronatijd kan je goed handelen. En dat is eigenlijk even de bedoeling. En ik wil er eigenlijk toch ook een serie van maken. Want Abraham die heeft die stad gezien met fundamenten. En waar God de ontwerper en de bouwmeester van is. En het ontwerper zijnde wil ik eventjes op terugkomen. Een aantal keren die je volgen. En de bouwmeester. En ik denk dat het gewoon heel goed is dat we daarom beginnen met het Nieuwe Jeruzalem. Iedereen welkom. En Vader in de hemel, ik dank u wel. U bent de grote overwinnaar. U bent de scheppende kracht in ons midden. En ik dank u wel dat ik vandaag weer opnieuw de microfoon kan zijn. Want ik geloof dat het een heel belangrijk onderwerp is. Het Nieuwe Jeruzalem. Wat Jezus neergezet heb. En ik dank u wel dat wij willen het goed begrijpen, zodat we erin kunnen gaan wandelen, zodat we ons leven onder de heerschappij kan brengen van het Nieuwe Jeruzalem. En daarom zegen ik iedereen die kijkt, iedereen die luistert, en dat doen we in de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. God is een machtig God. Amen. Hij is de koning der koningen, de heer der heren. Ik vind het eigenlijk heerlijk om hier weer te zijn. Ik vind het ook heerlijk om gewoon even wat meer mensen om ons heen te hebben. Er zijn gewoon een aantal mensen gekomen die ook mee willen maken als we het opnemen. En wij willen eigenlijk de komende week ook daar gewoon wat meer ruimte voor geven. We zitten ook een beetje te denken per 1 juli. Mogen ook weer met 100 mensen bij elkaar komen. Maar er is een protocol die bijna niet te volgen is. We mogen in de zaal dan met elkaar niet zingen. We mogen eigenlijk de wc sporadisch gebruiken. We mogen de keuken niet gebruiken. Dus wat we eigenlijk in ons gedachten hebben, om deze sessie, de zaterdagmiddag, om daar die wat open te stellen. Als je belangstelling hebt, als je dat mee wil maken, dan we nodigen je gewoon uit. Natuurlijk mogen er niet meer dan 100 in. Maar dat is niet zomaar. Dus als je een keer dit mee wil maken, voel jij je veilig. En ga gewoon even, meld het even aan ons dat je komt. En dan gaan we kijken hoe dat het verder gaat gebeuren. Ook de woensdag, dan zijn we ook hier om 8 uur. En ook dat is wat meer open. Dan mogen we aanstaande woensdag mogen ook nog met 30 man zijn. Afgelopen woensdag waren we met 10, 15 mensen bij elkaar. En dat kan ook de komende woensdag weer. Oké, dat was even wat wat het de toekomst betreft. Ik wil nu weer doorgaan op waar ik vorige week over gesproken heb. Toen hebben we het over Hebreeën hoofdstuk 11 gehad, vers 10. Waarin Abraham zegt, hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. En ik wilde deze keer bezig met de stad met fundamenten, en dat is namelijk het Nieuw Jeruzalem. Dat is namelijk hetgene waar jij en ik in geboren ben, als je opnieuw geboren bent. En dat is goed om dat te weten, want uiteindelijk zien we dat de wereld waar wij in leven, dat niet altijd lekker loopt. Kijk maar nu eens even naar de hele corona gebeuren, en we moeten van alles doen, en dat is terecht. Maar als we niet uitkijken, dan zijn we gewoon in slavernij. En dan zijn we gewoon bezig met iedereen te vertellen hoe dat moet. En zo zit ons leven uiteindelijk gewoon niet in elkaar. God heeft gewild dat wij gewoon zonder slavernij leven. Dat we vrij zijn. En als je kijkt wat God uiteindelijk bedoeld heeft. Dat is een nieuw Jeruzalem dat vrij is. Ik ga dat met jullie even lezen in Galaten. Galaten, dan gaat het namelijk over Abraham. Die namelijk twee zonen had. De ene was Ismaël en de andere was Isaac. En de ene had hij bij de slavin Hagar. En de andere had hij bij zijn vrouw Sarai. En we zien uiteindelijk, zeg mij, gij die onder de wet wil staan, vers 21... Luister gij niet naar de wet. Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin, één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slavenbaard. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep gij die geen weeën kent. Want talrijker zijn de kinderen der eenzaam, dan van haar die een man heeft. En gij, broeders, zijt evenals Isaac, kinderen der belofte. En daar gaat het om. Als je luistert en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan betekent het dat je nazaad bent van Isaac, van Abraham, van Christus. En uiteindelijk ben je daardoor in het nieuw Jeruzalem gekomen. En het nieuw Jeruzalem, dat is uiteindelijk ontstaan door Jezus. En daar heb ik vorige week ook al even wat over gezegd en over voorgelezen uit Johannes hoofdstuk 17. En dan lees ik even vanaf vers 13. Maar ik kom tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft het gehaat, opdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijk ik niet van de wereld ben. Dus daar zie je uiteindelijk dat Jezus bidt voor zijn volgelingen en die haalt ze eigenlijk uit de wereld, uit de slavernij en die brengt ze op een plaats waar uiteindelijk de grote overwinning van vrijheid wordt beleefd. En we weten wel, als we naar Genesis 1 gaan kijken, vers 26, dan zien we dat God namelijk dit bedoeld heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld, zodat ze regeren over datgene wat God geschapen heeft. En uiteindelijk gaat het daarom. Hij wil niet dat wij gaan regeren over deze aarde, maar hij wil dat we gaan regeren over het nieuwe Jeruzalem waar wij in geplant zijn. En hij wil dat we ons eigen leven in lijn brengen met het nieuwe Jeruzalem. Zodat we uiteindelijk in die overwinning komen. Want dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil dat het nieuwe Jeruzalem ons deel wordt. En als je dat gaat begrijpen, als je dat gaat pakken, dan maakt het niet uit wat er om je heen gebeurt. Dan maakt het niet uit, als er eens even een periode is dat het niet goed gaat. Dan weet je gewoon, maar ik ben geborgen in Christus. Ik ben geborgen in de hemel. En ik ben een hemelburger. En hij zal gaan aangeven. Hij zal jou duidelijk maken, hey, dat dat koninkrijk voor jou bestemd is. Dat zien we namelijk ook. Als we vanaf 20 lezen, dan zien we, en ik bid, in van Johannes hoofdstuk 17. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden heeft. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik en hun, gij en mij, dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij hun lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik kent u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hun zij en ik in hen. Dus hier zie je eigenlijk dat Jezus dat nieuwe Jeruzalem heeft neergezet en dat hij zijn volgelingen dat aanbiedt. En niet alleen aanbieden, maar hij bidt er ook nog voor. Hij bidt tot de Vader. En die zegt, ik heb een opdracht gekregen van u om een nieuw koninkrijk te bouwen, het nieuw Jeruzalem. Ik heb het volbracht. Ik kom nu bij u en ik ga tegen u zeggen dat het klaar is. Je moet maar eens kijken in de Bijbel. Het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 18, is de gevangenneming. Dan wordt het allemaal bestempeld, datgene wat hij uiteindelijk uitgewerkt heeft. Hij heeft de heerlijkheid van de hemel bekendgemaakt op de aarde. Hij heeft duidelijk gemaakt, nee, niet oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, heb u naast de lief. En daar gaat het om. Hij zegt niet van, je moet naar mij luisteren, maar hij zegt, ik ben een dienaar en ik ga voor jou zorgen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar ik ben gekomen om te behouden. En dat is namelijk hetgene wat hij heeft neergezet. Hij heeft de hemel bekendgemaakt op de aarde. En de volgelingen, de discipelen, maar er waren er nog veel meer, want uiteindelijk waren er 120 in de bovenzaal, die uiteindelijk hem achterna gegaan waren. En hij komt gewoon bij de Vader in het hoge priesterlijk gebed. En dan zegt hij, ik heb het voor elkaar. Ik heb alle facetten van de hemel heb ik namelijk bekendgemaakt aan hun. En ze hebben naar me geluisterd. De wereld die wil het wel niet, maar zij wel. En daarom, hemelse Vader, wil ik de vrijmoedigheid hebben om dit pakket hun te geven. En dan zegt hij, uiteindelijk wil ik jullie dit geven. En dan gaat hij ervoor bidden. En ik heb dat de vorige keer ook gezegd, toen hij in Johannes 14 bad voor de Heilige Geest. Nou, we weten allemaal dat de Heilige Geest is uitgestort. Dus dat is een feit. Hier bidt hij, en uiteindelijk weten we dat we een deel zijn van het nieuwe Jeruzalem. En dat nieuwe Jeruzalem is gewoon enorm belangrijk. Maar dan ga je ook zeggen, uiteindelijk hebben de discipelen het aangehoord, de volgelingen hebben het aangehoord, maar die hebben het niet begrepen. Want ze waren nog steeds een deel van die wereld. Daarom is er iets nodig, waardoor dat ze de openbaring gaan krijgen. En dat lezen we namelijk in Lucas. In Lucas hoofdstuk 24. dan zie je namelijk het verhaal van de Emmausgangers. De Emmausgangers, die zijn op weg naar huis. En dan is de kruisiging van Jezus is achter de rug. Jezus is begraven en hij is in het graf. En dan gaan ze naar huis toe en dan ineens komt iemand bij hen lopen. Zij wisten niet wie het was. En uiteindelijk, dan gaat die ene persoon, die gaat alles uitleggen. Je moet het maar eens lezen. En dan is uiteindelijk is deze man is Jezus, die uit de dood is opgestaan. En de Emmausgangers die begrepen er nog niets van. Terwijl dat ze met Jezus hadden opgetrokken. Ze waren 3 jaar met Jezus bezig geweest. En ze begrepen het niet. Maar dan staat er in vers 16. En hun ogen werden geopend. En hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet herkenden. En dan in 31. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Dus in eerste instantie, ze hadden hem niet opgemerkt. En dan ineens wordt er iets van hun ogen weggehaald, de schellen van hun ogen. En ineens zien ze wie Jezus is. En zien ze ook ineens het koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem. Even later gaat Jezus met zijn discipelen hierover praten, met zijn volgelingen. En dan zien we in vers 45... Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hem, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam gepredikt moest worden en bekering tot vergeving van zonden. Dus hier zie je uiteindelijk dat hier ook de schellen van hun ogen vielen. En dan ga je zeggen, ik ben toen ik 24 was tot geloof kwam. En voordat ik tot geloof kwam, begreep ik dit ook niet. En ik denk dat dat bij jullie ook zo is. En uiteindelijk heb Jezus onze ogen ook moeten openen. Dus Jezus moet de ogen openen voor het nieuw Jeruzalem. Als je hier naar kijkt, als je hier naar luistert, dan kan het best wel eens wezen dat je denkt van ja, hoezo nieuw Jeruzalem? We hebben Jeruzalem in het Midden-Oosten. Ja, dat is in het Midden-Oosten, dat is het natuurlijke. Maar dit is het nieuw Jeruzalem. En Galaten die zegt, de nieuw Jeruzalem is vrij en is de moeder. En uiteindelijk zie je dat het in de natuurlijke zin zijnde, zullen er minder geboorten zijn als in het hemelse. Dus daarin zie je uiteindelijk dat het nieuw Jeruzalem, dat gestalte krijgt in deze tijd. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat wij dat nieuwe Jeruzalem gewoon eens gaan omarmen. En misschien heb je het nog niet helemaal in de gaten hoe het zit. Maar laat dan gewoon Jezus, de Heilige Geest, de hemel, gewoon je ogen openen. Je verstand openen. Want dan ga je echt zeggen, je hebt zeker in de komende tijd, heb je dit echt nodig. In deze tijd, in de tijd van corona, en in een tijd van regels, in een tijd van protocollen, in een tijd wat niet mag en wat wel moet en al die dingen. En als je niet uitkomt, word je er gewoon een beetje gek van. Want dan denk je, wat kan nou wel en wat kan nou niet? En je hebt een groep mensen in de wereld die denken, oh, het zal allemaal wel goed komen. En je hebt een groep die zijn gewoon doodsbenauwd. En je krijgt daar gewoon heel duidelijk een tweedeling in. En uiteindelijk is dat niet nodig. Wij moeten gewoon diep gaan beseffen, dat het Koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem, op aarde gestalte heeft gekregen. En dat Jezus ervoor gebeden heeft. En dan zal je misschien zeggen, ja, maar hoe moet ik daar dan verder in leven? Hoe moet ik dat aan handen en voeten geven? Want het nieuwe Jeruzalem, dat ben jij en ik. Dat zijn we gewoon met elkaar. En daarom is het goed om gewoon eens even te weten hoe dat werkt. Ik ga met jullie even naar Openbaringen hoofdstuk 5. En dan zie je dat Openbaringen, Maar misschien gaan we eerst Openbaringen 1 even lezen. Dan gaan we zien hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. In Openbaringen 1, vers 5. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters, voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Je ziet hier dus dat Jezus, waar we het net over hadden, wat hij uitgewerkt heeft, dat is een koninkrijk, een nieuw Jeruzalem, en dat is een koninkrijk vol priesters. En wat zijn nou priesters? Dat zijn uiteindelijk jij en ik, want wij zijn gelinkt aan dat nieuw Jeruzalem, en wij zullen als priesters, zullen wij gaan regeren binnen dat Jeruzalem, zodat de aarde, zodat de wereld gaat zien wie werkelijk God is. En dat zien we namelijk in Openbaringen 5. En dan even vanaf vers 9. En zij zongen een nieuw gezang zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegel te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal en volk en natie. En gij hebt hem voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op deze aarde. Dus het nieuwe Jeruzalem, wat Jezus heeft neergezet, wat hij heeft bekendgemaakt op de aarde in de 3 jaar dat hij op de aarde in bediening was. En dat koninkrijk, dat Nieuw Jeruzalem, dat gaat namelijk duidelijk maken dat er werkelijk een hemel is en dat er meer is als wat er op de aarde rondgaat. En daar wil die jou en mij voor gebruiken om dat te gaan tonen. En dat is hetgene wat Openbaring hier zegt. En gij hebt hem voor onze God gemaakt een koninkrijk. En tot priesters. En zij zullen als koningen heersen. Als koningen. Dus wat betekent dat? En wat is heersen? Dat is eigenlijk regeren. Dat is eigenlijk beheersen. Dus wij zitten in het Nieuw Jeruzalem. En wij beheersen daar het Nieuw Jeruzalem. En dat betekent dat ons leven gelinkt wordt aan het Nieuw Jeruzalem. We zijn nu geboren hier op aarde, onder de zonde. En de zonde heeft namelijk een boventoon in ons leven. Maar de Bijbel die zegt, Jezus is gekomen, die heeft die zonde heeft die opgelost. Er is geen scheiding meer tussen mens en God, tussen God en mens. En daardoor heeft hij een nieuw koninkrijk kunnen bouwen, waar de zonde geen punt meer is. Want dat is opgelost, daar heeft Jezus voor vergeven. Maar nu zitten wij nog met die zondelast. We hebben het de vorige week daarover gehad, dat je uiteindelijk besef van kwaad hebt, besef dat je zondigt, daardoor je niet vrij voelt. En daardoor niet datgene kan doen wat God wil dat je doet. Hij wil namelijk dat je vrij wandelt in het Nieuwe Jeruzalem. Maar als jij nog steeds met je zonde bezig bent en het gaat even mis, dan denk je ineens dat je niet meer kan functioneren in dat Nieuwe Jeruzalem. En daar wil God namelijk mee afrekenen. En daarom heeft hij gezegd, Ik heb me verzoend met de wereld. Ik heb namelijk, de zonde staat niet meer tussen jou en de mens in. En ik wil gewoon dat je als mens gaat wandelen die hun zonde is vergeven. De zonden worden niet meer toegerekend. Dus kan je vrij wandelen. En als jij nu dat nieuwe Jeruzalem, dat koninkrijk omarmt en beseft dat God jou daarin gaat leiden, zodat dat koninkrijk, dat nieuw Jeruzalem, helderder en helderder wordt. Groter en groter. En dan ga je ontdekken dat de wereld naar je om gaat kijken. Hoe kom jij aan zo'n vrijheid? Hoe merk jij nou, hoe komt het nou dat jij je eigen niet meer als slaaf voelt? Hoe komt het nou dat je gewoon kan wandelen zoals God wil dat je wandelt? En dan zal je gaan ontdekken dat daar heel veel behoefte aan is in deze wereld. Er is heel veel behoefte aan vrijheid. Er is heel veel behoefte aan dat we elkaar erkennen. Dat we elkaar zien zitten. Of je nou welke kleur dat je ook hebt, maar dat je voelt dat je een eenheid bent. Dat is tegenwoordig is dat ook gewoon helemaal in. Uiteindelijk zijn we er zo druk mee bezig. Maar het koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem, die kent namelijk geen kleur. Het is allemaal één kleur, één geur. Want we zijn allemaal van één vader. Er zijn niet verschillende vaders. Er zijn geen witte, gele of bruine vaders. Er is er maar één. En dat is Jezus Christus. En misschien is die wel bruin. Nou, we maken het uit. Want uiteindelijk zijn we allemaal één. En daarin wil God dat we dat gaan voelen. Dat we dat gaan merken. En daarom is het goed om te beseffen dat als wij als koning gaan heersen, dat we niet gaan heersen over de aarde. Dus wij gaan niet naar de aarde kijken en denken, hé, dat moet veranderen. Dat is niet aan mij, dat is niet aan jou. Dat is namelijk ook nog niet aan het Nieuwe Jeruzalem. Dat is namelijk aan de wereld zelf. Uiteindelijk is Jezus gestorven en de hele wereld, heel de mensheid is mede gekruisigd. Dus iedereen op aarde, die is namelijk al vrij van de slavernij. Die is al vrij van de zonde. Alleen het punt is, je moet het gaan erkennen. Je moet het gaan omarmen. Dus daarom is er geen verschil. Daarom hoeven wij ook niet naar de wereld te kijken en de wereld verbeteren. Wij moeten alleen de koninkrijk van God omarmen, het nieuw Jeruzalem omarmen. En daar zorgen dat die sterk wordt. Dat die groot wordt. Dat jij je daar gewoon veilig in voelt. Dan zal je ook gaan merken dat Psalm 91 ineens je deel wordt. Als je in zijn schaduw verkeert, dan zijn er engelen die voor jou komen zorgen. Dan zijn er, als je dan bidt, dan zal je antwoord krijgen. Dus dat zijn gewoon de ingrediënten van het Nieuwe Jeruzalem. Ik ga er gewoon een aantal opnoemen wat het Nieuwe Jeruzalem dan werkelijk inhoudt en waarover wij gaan heersen. En dat is gewoon, wij in dat koninkrijk leven wij als koningskinderen. Als koningskinderen, als priesters. Nou wandel je erin, nou voel je eigen niet altijd als een koningskind. En de Bijbel die zegt, ik wil dat je daar gewoon dan even de vinger op legt. Als je je niet lekker voelt, als je je niet als een koningskind voelt, dan ga je gewoon daar eens even met papa over praten. Waarom voel ik dat niet? En dan zal die gaan zeggen, omdat er een besef in je is, dat je je niet waardig voelt. Of dat er een besef in je is, dat je je schuldig voelt om datgene wat je gedaan hebt. Of om datgene wie je bent. En daarom is het zo belangrijk dat God uiteindelijk jou vrijmaakt van dat besef. Hij moet jou vrijmaken, want jij bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Je bent ingelijfd in dat koninkrijk, in het nieuwe Jeruzalem. En hij wil dan maar elke keer daar de vinger op leggen. En als wij niet het gevoel hebben dat we koningskinderen zijn, dan gaan we daar met God over babbelen. Dat is namelijk bidden. We gaan niet bidden dat er in de wereld ineens wat moet veranderen. Laat dat maar even aan de wereld. Wij moeten bidden, Vader, ik wil in dat koninkrijk, wil ik mijn mannetjes, mijn vrouwtjes staan. Ik wil datgene doen wat u in mij gelegd hebt, waarom dat u mij hebt opgehaald. Waarom dat ik ben wedergeboren. En dan zal je gaan zien dat de wereld ineens naar je kijkt. En dan denk je, oh, maar dit wil ik ook wel. Ik wil ook wel zo relaxed zijn. Ik wil ook wel zonder stress leven. En dat is namelijk, als je een koningskind bent en als je je zo voelt, dan zal je gaan merken dat het zo gaat gebeuren. Dan zien we in Psalm 91 dat ons leven beschermd is. Beschermd, en ik ga dat even erbij nemen. Psalm 91, en we kennen hem denk ik allemaal wel. Het is een fantastische psalm, want je ziet ook dat er heel veel engelen in voorkomen, dienende geesten, die ons gewoon beschermen. De Allerhoogste heb gij tot uw schutsen gesteld. Geen onheil zal je treffen. Dus dat betekent, als je in het Nieuw Jeruzalem bent, dan mag je eigen gewoon veilig voelen. En dan is de onheil die op je afkomt, die is niet dodelijk. Die ga jou niet onderuit halen. Want, zegt hij zal aangaande zijn engelen gebieden dat zij u behoeden op al uw wegen. Dit verzin ik niet. Dit staat namelijk in de Bijbel. Dit heeft namelijk God in zijn koninkrijk neergezet. Dus als jij zeker weet en als jij ervaart, ik hoor bij dat Nieuw Jeruzalem, ik hoor bij dat koninkrijk, dan mag je hier gewoon je vinger op leggen. Als je in vers 15 roep je mij aan, ik zal je antwoorden. Nou, ik weet zeker, ook als je kijkt, jij hebt gewoon heel veel vragen. Zeker in deze tijd. Misschien ook in je leven, omdat het niet allemaal goed gaat. Maar de Bijbel die zegt, roep mij aan, ik zal je antwoorden. Alleen misschien moet je even kijken, jij verwacht een antwoord, maar God geeft een antwoord. En dat kon wel eens verschil zijn. Uiteindelijk moet je beseffen dat het Gods koninkrijk is. En als jij vraagt om een andere weg te bewandelen omdat je die te moeilijk vindt, dan kan God ook zeggen, ja, maar ik wil dat je deze weg wandelt en daar gaat ik je bij helpen. En dan zal je gaan merken dat je sneller tot die overwinning komt. Dat zien we soms bij onze kinderen ook. Als we kleine kinderen opvoeden en ze rennen langs de snelweg en we pakken ze in hun nekvel, dan gillen ze het uit, want ze willen vrij zijn. Maar uiteindelijk weet jij en ik dat het veel beter is dat we ze op onze arm nemen als dat we ze laten lopen. Want dan kon dat wel eens het einde zijn. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon even diep beseffen dat het antwoord wat God geeft, dat uiteindelijk aan hem is en niet aan jou. Amen. Nog zo'n facet, dat is in 1 Korinthe 13, vers 3 tot 13. Dat is eigenlijk in de koninkrijk, in dat nieuw Jeruzalem. En daar staat gewoon dat liefde groter en machtiger is dan wat dan ook. Als je kijkt, alwaar het dat ik in tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik haal de liefde niet. Wat ben ik dan? Als je naar het koninkrijk, als je naar de wereld kijkt, dan is namelijk wetenschap en wat je kan, dat is namelijk heel belangrijk. Maar bij God in zijn koninkrijk is dat niet het belangrijkste. Nee, de liefde is belangrijker. En dan zie je uiteindelijk in vers 3, alwaar het dat ik al wat ik had tot spijs uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, en had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. Ander woord voor langmoedig is geduldig. De liefde is goede tieren, dus vriendelijk. Zij is niet afgunstig, dus niet jaloers. De liefde praalt niet, dus niet trots. Zij is niet opgeblazen, dus niet gewichtig. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid. Maar ze is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetie, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, zij zullen verstommen. Kennis, zij zullen afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Maar nu zien wij nog door een spiegel in raadsels, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Dus als wij naar dat koninkrijk, naar dat nieuwe Jeruzalem kijken, dan staat liefde centraal. Het is niet voor niets dat ik vers 4 en 5 zo lees. Wij weten allemaal dat we regelmatig te maken hebben dat we niet geduldig zijn. Dat we jaloers zijn. Dat we trots zijn. Dat we gewichtig zijn. En uiteindelijk kunnen we daar helemaal niets in dat koninkrijk. Het gebeurt wel, want je bent nog steeds trots. Je bent nog steeds gewichtig. Denk niet dat dat allemaal al klaar is. Maar daarom zegt God, ik wil dat je gaat heersen. Ik wil dat je gaat heersen over je gevoelens. Ik wil dat je gaat heersen over je denken. Ik wil dat je gaat heersen als je trots bent, dat je daarover gaat heersen, dat je daar de macht over gaat nemen. En wat betekent dat? Dat je het gewoon bespreekbaar maakt. Met jouw meester, met jouw koning. Maar ook bespreekbaar maakt met jezelf. Want jij bent gewoon een hele belangrijke pion in het geheel. En de Bijbel die geeft aan, je hebt daar niet een psychiater nodig. Je hebt gewoon jezelf nodig, want je hebt namelijk de macht gekregen om te regeren, om te heersen. En dat is hetgene wat Openbaringen bedoelt. Over dat wij als koning heersen, dat wij als priesters heersen en dat wij heersen zodat het koninkrijk gestalte krijgt. En zodat het koninkrijk zichtbaar wordt in de wereld. En dan hoeven wij de wereld niet aan te spreken. Nee, dan gaat de wereld ons aanspreken. Dan gaat de wereld tegen ons zeggen, hé, waar heb je dat vandaan? Hé, waar haal je dat vandaan? Hoe komt het dat er nou zoveel vrede is in jullie midden? En daar gaat het om. We hebben eeuwen bezig geweest om het vingertje op te steken en te vertellen wat de wereld allemaal moest. En het heeft niet geholpen. We zijn al in 2020. En het is nog geen stap verder gekomen. Dat klopt ook wel, want uiteindelijk is dat de bedoeling ook niet. Het is niet de bedoeling dat wij de mensen gaan vertellen dat ze het verkeerd doen. Wij moeten alleen maar de mensen gaan uitnodigen. De mensen moeten we gaan omarmen. We moeten de mensen gaan erkennen dat we op dezelfde plaats geweest zijn als waar iedereen is. Want we zijn allemaal geboren uit de moederschoot. We zijn allemaal geboren vanuit Adam en Eva. En we zijn allemaal geboren met de kennis van de goed en kwaad. En uiteindelijk zijn we opnieuw geboren met de kennis van de boom des levens. En dat moeten we gaan manifesteren. En daarom is het belangrijk dat wij die hoop en geloof en die liefde, dat we dat gewoon gaan omarmen. En misschien moet je daar gewoon eens een studie van maken. En gewoon eens even afvragen. De liefde is langmoedig, de liefde is geduldig. En als je dan naar je eigen leven kijkt, ben je inderdaad geduldig? Of is het ongeduld de boventoon? Dat betekent dat er wel liefde is, maar dat de liefde nog niet de boventoon hebt in je leven. Ga niet denken als je opnieuw geboren bent, dan heb je de Christus in je, dus dan heb je de liefde in je. Dus je hoeft niet meer naar die liefde te zoeken. Alleen je moet de liefde laten manifesteren. Je moet de liefde moet je laten bloeien. En dan moet je over gaan heersen. Dan moet je als koning over gaan heersen. En dat is belangrijk. Nog een verzet. Dat is het leven uit genade. De onverdiende gunst. En als je daarnaar kijkt, dan zie je Christengemeente Nieuw Leven, huis van genade. En dat hebben we niet voor niets gedaan. Wij hebben dat heel speciaal gedaan, omdat we willen dat we vanuit genade leven. En dat genade de boventoon heeft in ons bestaan. En dat is namelijk het nieuw Jeruzalem, dat bestaat uit genade. En dat is niet, die is niet op zoek naar mensen die helemaal volmaakt zijn. Die zijn op zoek naar mensen die genade willen omarmen. En ik ga je zeggen, en ik weet dat dat kan schokkend zijn, maar als je de genade niet omarmt, dan omarm je niet Jezus Christus. Dan omarm je uiteindelijk Ismaël. En ik denk dat niemand dat wil. En ik weet ook heel zeker dat er heel veel christenen zijn die denken dat ze uiteindelijk gelinkt zijn aan Isaac. Maar uiteindelijk zijn ze gelinkt aan Ismaël. En ze geloven nog steeds dat ze nazaat zijn van Abraham. En dat klopt dan ook wel. Maar het punt is dat het nieuw Jeruzalem de boventoon moet gaan voeren. En daar gaat het om. En daarom is genade is gewoon een heel duidelijk wezen die wij moeten gaan omarmen. Want door genade ben je behouden, door het geloof, niet doordat je van alles doet, maar omdat Jezus dat gewild heeft. En daarom is het belangrijk dat we dat gewoon weten. Efeze 4 vers 20... die zegt namelijk, en dat haal ik er ook nog weer even bij, dat wij, Efeze 4 vers 20, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij toch hebt van hem gehoord en zij door hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, je hebt je afgelegd die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus hier zie je dat wij door Christus worden onderwezen. Dus hij is degene die in jou gewoon zegt hoe dat gaat. En daar gaan wij als koningen over regeren. Dus nogmaals, er gebeurt van alles in jouw denken. Er gebeurt van alles in jouw bestaan. Maar God die zegt, ik wil dat je Christus de boventoon laat voeren in jouw leven. Wat namelijk ook belangrijk is, en daar kan ik wel een hele preek over houden, over dit volgende punt. Dat is namelijk dat wij op gaan houden met oordelen en beoordelen. En dan heb ik het even nog niet over een ander. Ik heb het over mezelf. Dus als er iets misgaat in mijn leven, in mijn handelen, in mijn wandelen, dan ga ik mezelf niet veroordelen. Maar ik ga beseffen dat ik daar al van vrijgekocht ben Door het bloed van Jezus. En dat uiteindelijk die veroordeling, dat die namelijk aan het kruis al weggehaald is. Dus daarom kan ik me gelijk bezig houden met het herstel. In plaats van dat ik me bezig ga van wat ik verkeerd gedaan heb. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En daarom is het belangrijk dat wij dat weten. Ik ga dat met jullie gewoon even in 2 Korinthe 5 lezen. En ik weet dat ik aardig wat bijbelteksten er gewoon even naar voren brengt. Maar ik denk dat het goed is om het gewoon nog eens een keer te beluisteren, nog een keer te beluisteren. En je zal gaan merken dat het iets van jezelf wordt. Ook dat is regeren. Ook dat is regeren over je eigen denken. Want de liefde, 2 Korinthe 5 vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hen die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan komt het vers 16. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien gij al Christus naar het vlees gekend hebt, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Dus, waar ik het net over had, ik heb iets fout gedaan, God rekent het mij niet toe. Moet ik dan maar weer iets kwaads doen? Nee, maar ik hoef er niet bij blijven te zitten. Ik hoef niet 3 dagen te wachten totdat ik weer recht ben. Ik heb wel eens een tijd gehad, dan had ik wel eens wat ongein met Anneke, met mijn vrouw. En voordat ik er dan weer uit was, dan waren we weer 3-4 dagen verder. Want ik kon het maar niet, dit aan de kant zetten. Nu heb ik nog wel eens ongein met haar. Maar een uur later denk ik, ik moet het weer goed maken met haar. Want ik moet wel verder. En dan geef je jezelf gewoon even een schop onder je achterste. En dan zeg je, en nu ga je het weer goed maken. Begrijp je waar het over gaat? En dat is namelijk heersen. En dus niet, je gaat niet heersen over je vrouw. Nee, je gaat heersen over je eigen gevoelens. En het gaat bij jou beginnen. En bij niemand anders. En zo is het in de wereld ook. Wij kijken niet naar Rutte. Wij kijken niet naar de rechter. Wij kijken niet naar al die mensen die het ons kwaad doen. Nee, we kijken naar onszelf. Waarom kan ik dit niet handelen? Waarom kan ik dit niet? Waarom kan ik hier niet om leven? En dat is namelijk belangrijk. Dus ook de ander die iets kwaad doet aan jou, zegt de Bijbel, hij rekent ze het gewoon niet toe. Want ook zij zijn vergeven. En ik weet wel dat moeilijk is, maar je moet erover nadenken. Ook hierin moeten de schellen van onze ogen. En we moeten ineens gaan ontdekken wat God werkelijk bedoelt. Het regeren in het koninkrijk, het regeren in het nieuw Jeruzalem, dat gaat regeren over jouw bestaan, over jouw gedachten, over jouw voelen en niet over iemand anders gevoelen. En als iedereen dat doet, je moet er maar eens over nadenken. Stel je voor dat de hele wereld zo bezig is, dan is er een wereld van vrede. Want dan beschuldigt niemand meer de ander. Dan wordt niemand meer voor de rechter gesleept. Dan zijn alle rechters zijn klaar. Als wij bij onszelf gaan en we gaan regeren over onze eigen denken. En ik weet wel, het lijkt een utopie. En dat is in het natuurlijk ook een utopie. Maar uiteindelijk is datgene wat God namelijk wil. En hij heeft daarvoor de Christus gegeven. En ik zal je willen uitdagen. Om daar gewoon eens in het klein mee te beginnen. En dat is namelijk die stad met fundamenten. Waar hij de ontwerper van is. Niet ik, niet jij, maar hij. En hij weet precies hoe dat het moet. En uiteindelijk is hij gewoon boven natuurlijk. Ik ga je gewoon even een voorbeeld noemen. Als ik denk aan Daniel, die in de vurige oven komt, dan denk ik, die komt daar nooit meer uit. Zelfs de mensen die hem erin wilden gooien, die vloog dood neer omdat het zo heet was. Maar bij God is het mogelijk, want hij wandelde daar gewoon tussen het vuur. En hij kwam eruit en zelfs geen rooklucht was nog te ruiken. Dus bij God is dit gewoon mogelijk. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat is namelijk een bovennatuurlijk gebeuren. En als je er natuurlijk naar kijkt, dan is het echt een utopie. Dan komen we daar nooit uit. En dat willen we allemaal. En dan ben je uiteindelijk bezig met Ismaël. Maar laten wij met Isaac bezig zijn. Want dat is hetgene waar uiteindelijk de belofte op rust. En welke belofte? Dat het nieuwe Jeruzalem een realiteit is. En dat dat op een goede manier gaat uitwerken. Amen. Ik ga hiermee afsluiten. Want ik geloof dat het heel veel tot nadenken zet. En ik zou jullie willen vragen om even gewoon je binnenkamer in te gaan. En gewoon de Heilige Geest als naprediker te vragen. En ik wil gewoon dat je je ogen sluit. En dan gaan we daarna vragen. Vader in de hemel, ik dank u wel. Dat u de naprediker bent. Ik begrijp, Heer, en ik voel, Vader, als ik hierover aan het preken ben, Vader, dat het lijkt dat het een utopie is. En als we er op een natuurlijke manier naar kijken, Koning, is dat ook zo. Maar wij willen het bovennatuurlijke van u pakken. En daarom hebben we u nodig, dat u met uw Heilige Geest op een bovennatuurlijke manier ons aanraakt. Net als dat u de Emmausgangers aanraakte. Net zo goed dat u de discipelen aanraakte. En hun verstand opende. Hun ogen opende. En ineens zagen ze wie u was. En ik dank u wel dat u dat gaat doen. En ik zegen je zo. Iedereen die kijkt. En ik geloof dat dit een geweldige uitwerking gaat krijgen. In je leven. In je bestaan. En de heerlijkheid, die zal het zien en de wereld zal het gaan ontdekken. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. We gaan hem aanbidden, we gaan hem eren en we geloven dat God het gewoon allemaal in zijn hand neemt. Amen.